Laten we samen luisteren.
Johannes 14. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Tot zover schriftlezing.
Exodus 20 nog.
Exodus 20 lees ik er achteraan. Exodus 20 vers 1 tot 3. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden.
Ja, dit is het stadslot in Berlijn. Je bent vergeven als je het nog nooit eerder gezien hebt. Ik had dat tenminste ook nog niet eerder, totdat een nieuwsbericht mijn aandacht daarop vestigde. Dus mocht je nog nooit in Berlijn zijn geweest, dan ken je het waarschijnlijk niet. Maar misschien ook wel. 2 jaar geleden kwam het in het nieuws. Het staat er al heel lang, honderden jaren. En ook altijd als een soort van groot icoon in de stad in Berlijn. Totdat er op een gegeven moment wat opschudding ontstond. En dat kwam, geliefde mensen, vanwege die woorden. Je ziet ze in het blauwe gedeelte, in gouden letters, op die blauwe ring, zeg maar, staat het geschreven. Daar staat, er is geen redding in een andere, nog is er een andere naam aan de mens gegeven dan de naam van Jezus Christus, tot eer van God de Vader, dat in de naam van Jezus alle knieën zouden buigen die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn. En dat veroorzaakte wat beroering, wat opschudding, toen mensen daar na verloop van tijd ook achterkwamen, hey, wacht eens even, dit staat er op dat stadslot, dit staat er midden in Berlijn, in ons midden. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Prima natuurlijk dat mensen religieus zijn. Of dat de een is religieus, de ander is niet religieus. Prima. Maar moet nou in ons midden zo'n claim staan van er is maar één naam, er is maar één God, hier moet je zijn. En er kwam een petitie op gang die deze tekst eraf wilde halen. Volgens mij tot op de dag van vandaag is dat nog niet gebeurd. Maar het geeft iets aan van, ja, wat zal ik zeggen, onze allergie. Er is maar één naam die redt. Religie prima, maar maak het niet te exclusief, maak het niet te absoluut, maak het niet te radicaal. Ja, ik zal maar eerlijk zeggen, als bijbellezende gelovige heb je dan toch wel een klein probleem. Want zo'n absolute claim die zit eigenlijk tot in de haarvaten van de Bijbel. Ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen, ik ga er niet omheen draaien. De meest kernachtige denk ik is het Joodse Shema. Orthodoxe Joden die hebben die tekst op hun deurposten hangen. In zo'n mezuzah, zoals het zo mooi heet. En op die tekst staat Luister Israël, Shema, dat is het eerste woord, luister. Shema Israël, de Heer, jullie God, de Heer is de enige. Dat is een tekst uit Deuteronomium 6. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk de rode draad van het hele Oude Testament. Er is maar één God. Trap niet in de val om een afgod of een andere God te gaan eren. Dit is je God. Ik deel mijn glorie niet met iemand anders, zegt God in Jesaja. Ja, en als Jezus op het toneel verschijnt, dan neemt hij die claim als het ware ook over. Vanochtend hebben we gezegd dat Jezus het evenbeeld van de Vader is. Nou, hierin dan ook, hè. Hoor maar naar zijn woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus zegt het ook weer. Er is maar één weg. En ik ben het. Nou, daar gaan we vanmiddag bij stilstaan. Die prekenserie over de 10 woorden waar ik jullie vanochtend over vertelde, die heet dus Woorden van Leven. Vanochtend stond centraal vrijheid. Vanmiddag staat centraal prioriteit. Er is maar één God, hier moet je zijn. Dit is je prioriteit. En ik bouw deze preek op in 3 stappen en ik gebruik daar maar gewoon de 3 stappen mee die Jezus zelf aanlevert, namelijk weg, waarheid en leven. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, dat zijn ook 3 mooie stappen om als het ware hier doorheen te lopen. Weg, waarheid en leven. Wat bedoelt Jezus daarmee? Waarom maar één weg? Waarom maar één waarheid? Waarom is er maar één leven? Laten we daar samen eens naar luisteren. Eerst maar eens dat weg. Er is maar één weg. Ja, stel je voor, hè, je hebt vanmiddag net je kind laten dopen en de dominee preekt over dat er maar één weg is. Eén waarheid en één leven. Je moet bij Jezus zijn en nergens anders. Ja, hoe voed je je kind dan eigenlijk op? Tot wat voed je je kind dan op? Als je je kind opvoedt met dat geloof, is dat niet heel erg buitensluitend? Voed je je kind niet op tot een potentiële pestkop? Wij hebben de waarheid in pacht. Wij weten het. Andere mensen hebben het mis. Ik kan me voorstellen dat in je naar boven komt bij zo'n claim. En zeker als het om een klein kindje gaat. En om dat als het ware een beetje, ja, eentje verder nog alsjeblieft. Om dat als het ware een beetje te neutraliseren, zeggen mensen wel eens, kijk, religieuzen, dat zijn eigenlijk blinde mensen rond een olifant. Misschien ken je die vergelijking wel. Er is bijvoorbeeld een blind iemand die aan de slagtanden van een olifant voelt. En die zegt, weet je waar een olifant op lijkt? Die lijkt op iets wat hard is en puntig. En iemand anders, die ook blind is, die staat bij de staart en die zegt, nee hoor, een olifant is dun en zacht en flexibel. En weer een andere blinde die staat bij het oor en die zegt, nee, een olifant is groot en rubberachtig. En weer een ander staat bij de poot. Oh. Voel je niet opgelaten, dat hoort erbij. Ik heb zelf ook kleine kinderen. Weer iemand anders staat bij de poot van zo'n olifant en zegt, nee, een olifant is groot en dik. En wat de vergelijking wil zeggen is van, doe nou niet de exclusieve claim dat jij precies weet hoe een olifant eruit ziet. Dat jij dus precies weet hoe God eruit ziet. Maar hè, erken gewoon eerlijk dat je allemaal een stukje van de waarheid hebt. Is dat niet veel ja, relaxter eigenlijk? Komen we daar niet veel verder mee? Als we zeggen, we hebben allemaal een stukje van de waarheid. Nou, begrijp me goed, het zou heel wat schelen als we allemaal wat nederiger zouden worden over wat wij geloven en wat we denken. En toch helpt zo'n vergelijking ons niet helemaal verder. Waarom niet? Nou, omdat die eigenlijk een beetje gemeen is. Eentje terug nog. Kijk, dit zijn blinde mensen bij een olifant, maar er is er eigenlijk één iemand die wel ziet. En dat is namelijk degene die het plaatje heeft gemaakt. Hè, misschien is dat een niet-religieuze, ik weet het niet zo goed. Die zegt van nou, er staan allemaal blinde mensen rond een olifant. En die weten allemaal niet hoe een olifant eruit ziet, maar er is er eentje die het wel weet. En dat ben ik namelijk. Ik weet dat het om een olifant gaat. En ik weet dat jullie allemaal maar een klein stukje ervan te pakken hebben. Ja, dus eigenlijk gaat zo'n plaatje niet helemaal op. Want we weten niet precies hoe die olifant eruit ziet, toch? Dus hoe weten we dan eigenlijk dat het een olifant is? Wat ik bedoel te zeggen is dat we allemaal onze overtuiging hebben over het leven. Of we nu gelovig zijn of niet gelovig. Gelovigen hebben een bepaalde overtuiging en die zal verschillen. Ligt eraan hè, of iemand moslim is of hindoe of christen. Maar als je niet gelovig bent, dan heb je waarschijnlijk ook een bepaalde overtuiging over het leven. Dit is goed of dit is niet goed, zo zou het moeten zijn. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Het is veel beter om dat maar gewoon te erkennen. We geloven met elkaar iets. En dat is een overtuiging. En de enige vraag is, wat doet zo'n overtuiging nu met je? Maakt zo'n overtuiging nou het leven heel? Ja, dat is de grote vraag. En dat is precies de vraag namelijk die de Bijbel stelt. Wat zijn afgoden waar de Bijbel voor waarschuwt? Eer de God van Israël, eer Christus, geen afgoden. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Wat zijn afgoden? Er zijn weinig mensen volgens mij vandaag de dag die voor een beeld knielen. Uitzonderingen daar gelaten. Maar wat zijn afgoden dan? Nou, de grootste fout die je kunt maken is door te denken dat een afgod iets slechts is. Een afgod is niet iets slechts, maar een afgod is juist iets goeds. Afgoden in de Bijbel staan vaak voor goede dingen. Denk aan de schepping bijvoorbeeld. Hè? Er waren in de tijd van het volk Israël goden die stonden voor de opbrengst van het land, voor de oogst. Is dat verkeerd? Nee, helemaal niet. De oogst is iets goeds. God zegt van, hè, geniet van de vrucht van het land. Er waren in de tijd van de Bijbel goden voor de vruchtbaarheid en voor de seksualiteit. Is dat verkeerd? Helemaal niet. Hooglied gaat over vruchtbaarheid, over seks. Dat is iets moois wat God heeft gegeven. De Bijbel waarschuwt voor goden van geld. Is geld verkeerd? Nee, geld is een mooi iets. Wat kun je mooie en goede dingen doen met geld? Wat zijn afgoden dus? Afgoden zijn goede dingen. Iets goeds. Maar op het moment dat je zo'n goed ding pakt en het in het centrum van je leven zet, op het moment dat het niet meer goed is, maar God, dan gaat het mis. En dat is nou precies waar de Bijbel voor waarschuwt. Afgoden verbrokkelen het leven. Het is één deeltje van deze werkelijkheid. Bijvoorbeeld vruchtbaarheid, bijvoorbeeld carrière, bijvoorbeeld macht, bijvoorbeeld seks. Goede dingen. Maar één zo'n deeltje gaat in het centrum staan. En daarmee verbrokkelt het leven als het ware. Ze delen het leven op in patjes. Denk bijvoorbeeld aan de God van de rust die als het ware zegt van, prima om te werken, maar werk je vooral naar je vakantie toe, zeg maar. Hè? Dan is werken als het ware een soort van, nou ja, noodzakelijk kwaad geworden. En dan als het vakantie is, dan begint eindelijk het grote genieten. Andersom heb je het trouwens ook, hè. Rusten is iets verkeerds en je moet vooral werken. De Bijbel zegt, doe het nou alsjeblieft allebei. Doe je werk alsof het voor de Heer is. En als je uitrust, geniet dan van de rust die God je geeft. De Bijbel zegt, heb nou niet alleen je vrienden lief, maar heb ook je vijanden lief. De Bijbel zegt, maak jezelf nou niet superieur en maak jezelf ook niet inferieur, maar heb je naaste lief. Oftewel, God maakt het leven één, overspant heel dat leven. Eentje verder nog. Ik vind het mooi dat die tekst uit Deuteronomium, de Heer, je God, de Heer is de enige, ook zo vertaald kan worden, de Heer, je God, de Heer is één. Het Hebreeuwse woord kan precies hetzelfde betekenen. En betekent soms ook hetzelfde. De Heer, je God, de Heer is één. In de zin van, God overspant deze hele schepping. Alles hoort erbij. Vruchtbaarheid, seks, geld, macht, carrière, rust, werk. Al die goede dingen krijgen pas hun plek als God zelf in het centrum staat. Want zo gauw één zo'n goed ding in het centrum komt te staan, trekt alles scheef. Als Jezus dus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. dan zie je ook dat dat niet tot verdeeldheid leidt. Toch? Dat zou je misschien denken. Dat gevoel hebben wij als iemand zo'n exclusieve claim doet. Maar kijk eens wat er gebeurt als Jezus dat zegt. Ik ben de weg. Levert het verdeeldheid op? Nou kijk eens wie er bij hem aan tafel aanschuiven. Zondaars, hoeren, tollenaars, arme mensen, rijke mensen, mannen, vrouwen. Ongekend in die tijd. Dus er verschijnt een verbazingwekkende eenheid juist. Als Jezus zegt, ik ben de weg. Joden en Grieken. Omdat de kernbelijdenis nou precies is. Dat het wezenlijke van de liefde niet is dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. Daarom is het inderdaad mooi om tegen je kind te zeggen, er is maar één weg en die weg is Jezus. Dat levert geen verdeeldheid op, dat levert geweldige eenheid op van het leven. Al die goede dingen vallen op zijn plek. En het maakt je kind ook nederig. Want ik zei net al, je hoeft jezelf niet op de borst te kloppen dat je Jezus kent. Hij heeft ons eerst lief gehad. Je hebt jezelf niet naar hem opgewerkt. Rosie heeft hem niet ontdekt, maar hij heeft haar ontdekt. Toen ze nog klein was, is ze gedoopt. Je leert je kind juist nederigheid. Hij is genadig. En er zullen mensen zijn die hem niet kennen, maar dat die hele goede mensen zijn. En die leven van dezelfde genade. Het is bemoedigend dat Jezus deze woorden spreekt. Er is maar één weg. Nog eentje verder alsjeblieft. Want als Jezus die woorden zegt, dan weten we hoe die weg van hem is afgelopen. Dat is geen weg geweest van rozengeur en maneschijn. Maar het is een weg waarin ook het lijden een plek heeft. Waarin moeite en aanvechting een plek heeft. Ook dat hoort dus bij dat ene leven. Ik zei het net al, het leven bij deze God is één. Er is geen God die ons streelt en een andere God die ons slaat. Ook het lijden is in de hand van deze God. En daar mag Rosie en daar mogen jullie ook rust in vinden. Ook als er moeite in je leven komt, kun je bij deze God terecht. Hij weet wat het is. Hoe doe je dat dan? Hoe voed je je kind op? Hoe voed je jezelf op? Met dat geloof. Dat er maar één weg is. Nou, laat het me eens heel simpel vertellen. Lees gewoon de Bijbelverhalen voor. Lees gewoon de Bijbelverhalen voor. Ja, want daar zitten verhalen tussen van geweldige oneenigheid. Er zitten verhalen tussen van geweld. En er zitten verhalen tussen van vrede. Er zitten verhalen tussen van lijden, diep lijden. En er zitten verhalen tussen waar het leven geweldig opent. Er zitten verhalen tussen van pijnlijke aardsheid. En er zitten verhalen tussen van hoop op hemelse vreugde. Als je gewoon de verhalen vertelt, dan krijgt je kind als het ware dat hele leven mee. Sla gewoon niks over, maar vertel het gewoon. Kinderen weten gauw genoeg hoe deze wereld in elkaar zit. En dat er ook moeite bij hoort. Vertel daarom die verhalen gewoon. Sla ze niet over. Eén weg dus, zegt Jezus. En hij zegt één waarheid. Eén waarheid, wat bedoelt Jezus daar precies mee? En waarom eigenlijk nog, hè? Als er één God is die bestaat en als afgoden niet werkelijk bestaan, waarom word je dan gewaarschuwd om iets te gaan dienen wat niet bestaat? Dat is vreemd eigenlijk, heb je er wel eens over nagedacht? Als er maar één God is, waarom worden we dan gewaarschuwd voor afgoden? Die bestaan toch niet? Nee, inderdaad, zegt de Bijbel. Afgoden bestaan niet. Een bijzonder verhaal daarover is dat verhaal van Elia. Die doet als het ware een wedstrijdje, God en de goden. Misschien ken je dat wel. Hij richt op een hoge berg een altaar op en hij zegt, nou, we doen een wedstrijdje. Jullie God, Baal, zegt hij tegen die Baalpriesters, dat is dus een afgod. Jullie God mag dit altaar in brand steken. Ik wacht wel even. En Elia wacht een hele ochtend. En als het einde van de ochtend begint te naderen, dan begint hij grapjes te maken. En hij begint grapjes te maken omdat hij ervan overtuigd is dat die Baal helemaal niet bestaat. En dat hij dus ook geen vuur op dat altaar kan laten neerdalen. En die grapjes die klinken ongeveer zo. Hè. Roep wat harder, zegt Elia dan. Misschien heeft hij zich afgezonderd. Misschien zit hij op de wc, staat er eigenlijk. Of is hij soms op reis gegaan. Misschien slaapt hij. Elia die is zo sarcastisch, die is zo ironisch. Omdat hij zeker weet, jullie God bestaat niet. Paulus zegt trouwens hetzelfde als christenen hem vragen. Van, kunnen we dat vlees eigenlijk wel eten wat aan de afgoden is geofferd? Dan zegt Paulus, eet het maar rustig. Afgoden bestaan niet. Dus de Bijbel zegt, nee, afgoden bestaan niet. Maar, dat wil niet zeggen dat iets wat niet bestaat, geen macht over jou kan uitoefenen. Denk maar eens aan de tijd dat corona uitbrak. En dat verdeelde onze samenleving grofweg in twee groepen. Mensen die dachten dat er een groot complot was. En mensen die dachten dat er helemaal geen complot was en die gewoon zeiden, je moet je gewoon laten vaccineren en een mondkapje dragen en dan komt alles goed. Deze twee groepen, die hadden allebei een overtuiging. En één van die overtuigingen, die klopte niet, want ze kunnen niet allebei waar zijn, nietwaar? Het is of een complot, of het is het niet. Eén van die groepen geloofde in een niet bestaande God, zal ik maar even zeggen. Die had in elk geval een overtuiging die gegrond was op iets wat niet bestond. En toch richtten die beide groepen hun hele leven in naar wat ze geloofden, toch? Mensen die een complot vermoeden, nou die hadden de lak aan de regels. En die gingen de straat gewoon op en die gingen gewoon naast elkaar staan. En die begonnen tegen iedereen te vertellen dat er een groot complot was. Mensen die zeiden er is geen complot, die richtten hun leven daarnaar in. En die lieten zich vaccineren, die droegen een mondkapje en die hielden netjes 1,5 meter afstand. Oftewel, iets wat niet bestaat kan jou wel degelijk beïnvloeden. Psalm 115 zegt over afgoden, hun handen kunnen niet tasten, hun voeten kunnen niet lopen, geen geluid komt uit hun keel. Nou, een afgod bestaat niet, kan niks doen. Maar, gaat die psalm verder, zoals zij, zo worden ook hun makers. En ieder die op hen vertrouwen. Oftewel, afgoden bestaan niet, maar als je erin gaat geloven, gaat het je wel degelijk beïnvloeden. Wat is dan de waarheid over afgoden? Wat bedoelt Jezus daarmee als hij zegt, ik ben de waarheid. Bij mij moet je zijn. Ik ben de enige waarheid. Nou, hij bedoelt daarmee, alles wat jij in het centrum van je leven zet, doet een bepaalde claim. Als je geld in het centrum van je leven zet, dan zal geld tegen je zeggen, bij mij heb je veiligheid. Bij mij heb je rust. Bij mij heb je alles wat je nodig hebt. Je zult merken, wat een leugen is. Wanneer je status in het centrum van je leven zet en voortdurend bezig bent met dat wat anderen van je vinden, ja, dan zal het tegen je vertellen, als jij nou eenmaal maar bovenaan staat, als iedereen van jou houdt, dan zul je uiteindelijk rust vinden. Maar je zult merken dat het niet waar is. Je zult geen rust vinden. Je zult voortdurend bezig zijn met die status omhoog te houden. Als je bezig bent met van vakantie naar vakantie leven, dan zal dat voortdurend de belofte doen. Ah, dan is er echt rust. Dan zul je echt genieten. Maar je zult merken, hoe centraler je die plek gaat geven, hoe meer onrustig je wordt. Want iedere keer heb je het gevoel dat je weer iets mist en naar de volgende vakantie toe moet en naar de volgende uitdaging moet. Oftewel, afgoden doen grote claims, maar ze maken ze niet waar. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de enige die waarmaakt wat ik zeg. Ik zeg dat ik zonde vergeef en ik doe het ook. Ik zeg dat ik je rust zal geven en ik doe het ook. Ik zeg dat ik van je hou, onvoorwaardelijk, en het is ook waar. Nu is waarheid een lastig begrip in onze tijd. Omdat we het gevoel hebben van, ja, waarheid, dat is ook een beetje beklemmend. De kerk heeft een bepaalde leer en die uit ze, die ventileert ze en ja, daar moet jij dan maar in geloven of daar moet jij iets mee. Als dat is wat je hoort in waarheid, laat me dan iets rechtzetten. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Zo kan het wel zijn hoor. Dat vind je bijvoorbeeld in de roman De Avond is Ongemak. Ken je dat boek? Het is van Marieke Lucas Reineveld, volgens mij de eerste Nederlander die de International Booker Prize won. Als je nou nog niet hebt gelezen, neem het deze zomer mee op vakantie, als je nog op vakantie moet. Het is prachtig. In dat boek gaat het over waarheid. Maar dan waarheid als beklemmend systeem. Er is waarheid in het gezin van de hoofdpersoon. De hoofdpersoon heet Jas. Maar die waarheid beklemt. En daarom loopt ze volgens mij altijd in die jas. Ik denk dat dat een beeld is van die beklemmende waarheid. Ze doet nooit haar jas uit. De vader zegt wel steeds, doe die jas nou eens uit. Maar Jas doet nooit die jas uit. Want ze zit als het ware vast. Die waarheid daar, en dat is heel veel religieuze waarheid. Allerlei dogma's over dat je zondig bent en dat je gered moet worden en dat je Jezus nodig hebt. Dat is als het ware een beklemmend systeem. En Jas, ja, die gaat er helemaal aan onderdoor. Nou, lees de roman maar uit hoe het eindigt. Ik zal geen cliffhanger weggeven. Maar dat is waarheid als systeem. Dat is beklemmend. En dat is niet wat Jezus bedoelt. Wat Jezus bedoelt, is waarheid als bevrijdende werkelijkheid. Jezus zegt, ik ben de waarheid. En als je nou niet gelooft wat ik zeg, kijk dan naar wat ik doe. Kijk dan. Kijk naar me. En dan zie je waarheid levend worden. Zie je het niet? Zie je het niet dat bij Jezus inderdaad vergeving te vinden is? Zie je niet mensen opleven die aan zijn voeten hebben gezeten? Zie je geen vernieuwing van mensen die Jezus hebben ontmoet en die zeggen, ik heb daar zoiets moois gevonden? Dat is het. Dat sprankelt. Zie je het niet? Dat zondige mensen, kwetsbare mensen, outsiders, verschoppelingen daar een plek krijgen. Zie je niet dat waarheid is? Zie je het niet? Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Wat bedoelt hij met ik ben het leven? Is er bij andere goden dood te vinden? Nou, misschien denk je nu, gaat de dominee zeggen, nee, dat bedoelt hij niet. Maar, misschien bedoelt hij dat een beetje ook wel. Ik ben het leven, zegt Jezus. En bij andere goden is dood te vinden. De grootste gruwel in het Oude Testament is mensenoffers. God waarschuwt daarvoor en dan zegt hij, ontwijd de naam van de Heer, je God niet, door een van je zonen of dochters aan Moloch te offeren. Ik ben de Heer. God had gezegd, ik wil geen mensenoffers. Dat is de grootste gruwel. Ik wil geen dood. En afgoden vragen soms inderdaad mensenoffers. Alles wat in het centrum van het leven komt te staan, wat het ene en het absolute wordt, kan op een gegeven moment ook offers gaan vragen. Denk eens aan wat er gebeurt als voetbal het een en het al wordt. En ik ben een voetballiefhebber. Vanavond om 6:00 hoop ik snel te kunnen kijken naar het Nederlands vrouwenelftal samen met mijn dochter. Dus ik zeg het met enige pijn in mijn hart. Maar als voetbal niet meer gewoon de plek heeft die het hoort te hebben, maar een plek krijgt in het centrum. Als voetbal het een en het al wordt, moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Straks in november is er een WK in Qatar. Daar zijn 4500 arbeiders gestorven bij het bouwen van die stadions. Omdat we zeiden, er moet een voetbaltoernooi plaatsvinden daar, midden in de woestijn. En het maakt niet uit wat het kost. Nou, het heeft 4500 levens gekost. Voor mij is de aardigheid eraf van zo'n voetbaltoernooi. Ik sla hem even over. Afgoden vragen in zijn ultiemste vorm inderdaad soms echt mensenoffers. Maar de show must go on, zeggen we dan. Dus zeg, laten we niet te snel zeggen dat Jezus dat niet bedoelt, dat er bij afgoden dood te vinden is. Maar oké, hij bedoelt meer dan dat. In de Bijbel staat dood en leven vaak niet zozeer voor biologisch dood en leven. Dan zul je voorzeker sterven. Daarmee bedoelt God niet altijd, dan zul je ineens dood neervallen, dan zul je ophouden met ademen. Maar dood en leven staat in de Bijbel veel meer voor kwaliteit van leven. Daar waar dood te vinden is, daar verdort het leven. Denk eens aan het oerverhaal uit de Bijbel, Adam en Eva in de tuin. Eet nou niet van die ene boom, zegt God, want dan zullen jullie voorzeker sterven. Nou, wat gebeurt er als Adam en Eva van die boom eten? Nou, ze vallen niet dood neer, toch? Ze stoppen niet met ademen. Wat er wel gebeurt, is dat het leven verschrompelt. Dat is wat je ziet gebeuren, toch? Ze beginnen elkaar de schuld te geven. Ze schamen zich. Ze verstoppen zich voor God. Als ze kinderen krijgen, slaat de een de ander dood. En als die weer nakomelingen krijgen, dan is daar zo'n grote onderlinge competitie. Dat Lamech uiteindelijk zegt, wie